over dat eerste beest, die mens. In Openbaring 13 lezen wij dat hij een mond kreeg om lasteringen te spreken. En in tweede instantie het opende zijn mond tot lastering tegen God. Om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel. Hetgeen markeert het midden van de 70ste week van Daniël. En daarna lezen wij vers 7. En hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. Dat is dus in de 70ste week van Daniël. Daniël 8 zegt dat dan het Heer in de afval wordt overgegeven. En daarna staat er, en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En dan ben je voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. Hebt u dat? Eerst in het algemeen komt hij op. Dat is de eerste helft van de 70ste week. Dan doet hij de heiligen krijg aan. En dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat loopt volgens Daniël zelf, Daniël 9 in het bijzonder, loopt dat uit op de verwoesting van uw volk en uw heilige stad. Dat loopt bovendien uit op de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En zo verder. Maar daarna pas staat er dat aan deze figuur gegeven werd werd gegeven macht over alle geslacht en taal en volk. En dat is dus niet meer het Joodse volk. Dat is de overige volkeren. Het Oude Testament kondigt de grote verdrukking aan in Daniël 12 vers 1. Het staat in verband met Juda, het Joodse volk en uw heilige stad. Maar er staat een verdrukking hoedanig er niet is geweest vanaf dat er een volk geweest is op aarde tot die tijd toe. Met woorden van de gelijke strekking als het aangehaald wordt in Matteüs 24. Implicerend dat die verdrukking niet alleen over de Joodse staat zal komen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar over alle volken. En dat is na de 70ste week van Daniël. Dat is dus in de wederkomst van Christus, om zo te zeggen, in die dagen. In diezelfde dagen dat de Heer begint met zijn rijk op te bouwen in Jeruzalem, in diezelfde dagen bouwt die figuur zijn rijk op in het Midden-Oosten vanuit Babel. Het loopt dan ook uit, maar ik laat het verder terzijde liggen, het loopt dan ook uiteindelijk erop uit dat de legers van over de Eufraat, staat twee keer in Openbaring, dat legers van de opgang der zon van over de Eufraat, daar ligt Babel, zullen optrekken naar Jeruzalem, dat inmiddels dus herbouwd is onder de Messias zelf. En die legers komen niet verder dan Megiddo, naar oud-testamentisch voorbeeld, en in overeenstemming ook met de profetieën natuurlijk. En daar zullen ze omkomen. Ja, tegengehouden worden van Gods wegen. En dat is wat men noemt Armageddon, of de slag bij Armageddon, of de eindstrijd der volkeren, met de term die Johannes de Heer bezigde. Dat is niet in de 70ste week, dat is niet aan het eind van de 70ste week, dat is, als u mij vraagt, 33 jaar later. En dan komen die legers daarom. En vervolgens verdwijnt de stad Babel zelf. Die zal met vuur verbrand worden enerzijds en anderzijds die zal in de aarde verdwijnen. Dat is wat in de profetie geschreven staat. Met name dus in Jeremia 50 en 51, maar aangehaald in Openbaring 17, 18 en nog een stukje 19 ook. Maar dat is ruim na de 70ste week van Daniël. Er staat de mensheid enige decennia te wachten waarin die twee rijken naast elkaar zich ontwikkelen. En met een strijd daartussen. En die strijd wordt uiteraard beslecht. En dat heet Armageddon. Dat is bij Armageddon. Maar dat is nou verder mijn punt, niet vandaag, niet tenminste. Hier staat in ieder geval dat dit beest macht gegeven werd over alle geslachten, taal en volk. Vers 8. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Je hebt maar twee mogelijkheden. Je staat geschreven in het boek des levens en je hoort bij het koninkrijk van Christus. Of je buigt voor dat beest, of het beeld van het beest uit de rest van dit hoofdstuk. En dan, nou ja, goed. Het is een van de twee. Maar ja, zo is het in onze dagen ook. Of je dient de Heer, of je dient de duivel. Je wandelt of in het licht, of je wandelt in de duisternis. Het is zwart-wit, onder het motto, wie niet voor mij is, is tegen mij. En dat soort uitspraken. En niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander lief hebben, of andersom. Enzovoorts. Het is zwart-wit voorgesteld, maar het is wel zo eenvoudig. Maar zo zwart-wit zal het uitgewerkt worden in die dagen. God houdt afrekening met de volkeren en hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede, zodat je ziet dat ijzer niet het beeld is van het Romeinse Rijk. Het is een beeld van kracht. Ja. En hij zou hen in stukken slaan als pottenbakkersvaten, staat er. De Heer heeft heel wat af te rekenen met de volkeren der aarde en met de mensheid. Omdat hij de eeuwen door duizenden jaren tot hen gesproken heeft en ons zijn woord heeft nagelaten en niemand maalt erom. Staat misschien in de Bijbel, maar zo wat. En in die dagen leven wij. En die houding vind je ook onder ons christenen. Ook onder de zogenaamde bijbelgetrouwen, want het is een term die ook nergens meer op slaat tegenwoordig. Ik ben het serieus. Ik vind dat een zeer ernstige zaak, zeer verontrustend ook, waar het niet dat we weten waar het naartoe gaat. En daar, nou ja, goed. Dat hebben we dan maar te aanvaarden, ik in ieder geval, en u misschien ook, maar zo zit het nou eenmaal. Maar het ziet er voor de mensheid heel slecht uit. Waar moet het naartoe? Dat weten wij. Naar dit rijk van de antichrist. En de mensheid wordt er rijp voor gemaakt. De Bijbel dicht. Waarheid bestaat niet. Dat hebben we al jaren geleden afgeschaft. Normen en waarden bestaan ook niet. Die hebben we met name in Nederland systematisch afgeschaft. In de laatste 50 jaar zal ik maar zeggen. Heilige huisjes omvergeschopt enzovoorts. En nou zijn we normloos geworden. En niet meer te regeren. Niet meer te controleren. Enzovoorts. Daar gaat het naartoe. En niet wat de schrift zegt is norm, maar onze gevoelens worden bespeeld en daarna tot norm verheven. En als je niet mee bent, ben je gevaarlijk voor je plaatselijke gemeente en voor de samenleving. Ben je een fundamentalist die vasthoudt aan oude beginselen en omdat je gelooft in absolute waarheid. Punt 1 en punt 2, dat die in de Bijbel staat ook nog. Ja, ja. Men moet er vanaf. En men zal van ons afgeraakt geraken hier op aarde. Maar daarna heeft men alsnog met ons van doen. Ja. Met de vestiging van het Rijk van Christus op aarde. Hierna, Openbaring 13 is sprake van wat dan gemakshalve heet de tweede beest, want hoe moet je het anders noemen? Het is een hele menagerie, denk ik wel, het is een hele beestenboel. Ze zijn ook moeilijk uit elkaar te houden, in Openbaring ook, want dan gaat het later over het beest en dan weet je niet welk van de twee. En daar kun je over discussiëren. Mijn ervaring is in de praktijk dat het geen bal uitmaakt of het slaat op het eerste of het tweede beest. Als je het niet vinden kunt, maakt het namelijk helemaal niks uit. Zij doen toch hetzelfde en ze vormen een eenheid. En dan gaat het maar om. Moeilijker is het niet. Je moet het ook niet moeilijker maken dan het is. Hè? Maar hier komt een tweede beest. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Voor de hand ligt te vergelijken met uit de zee uit vers 1. Bij nader inzien. Je zou het een eigen waarde moeten geven en begrijpen dat vers 1 spreekt over opkomst uit een volkerenwereld, net als in Daniël 7, waarin het duidelijk terugverwijst. En wat betreft uit de aarde, ik zie het niet als tegenover de zee, maar als tegenover de hemel. De figuur wordt uit de hemel geworpen, maar is daarna aards. Als u mij vraagt, ik denk, ik heb het niet altijd gedacht, maar ik denk tegenwoordig dat dat het modderig leem is. Satan en zijn engelen hier op aarde, in een lemen gedaante, maar niet lang houdbaar. Een tijdelijke aangelegenheid. De staat van die twee trouwens, van het ijzer en het leem, ze zullen zich niet door menselijk zaad vermengen, impliceren dat het misschien toch wel zou kunnen, maar op termijn dan in ieder geval niet. Je krijgt op aarde van die buitenaardse figuren. Stel je dat nou even voor, wij worden daar al jarenlang op voorbereid. Satan en zijn engelen. Ja, ja. De Maitreya, de wereldleraar en de meesters der wijsheid, heet het in sommige kringen. Al vele decennia. Dat zijn onze kringen niet, dat weet ik wel. Het zijn volstrekt ongelovige en onbijbelse kringen. Maar daar verwacht men die lui al heel lang. De komende wereldleraar en de meesters der wijsheid. Satan en zijn engelen op aarde geworpen. En hier gaat verteld worden dat ze uit het heelal komen. Of van Sirius en of andere planeten enzovoort. Als je vroeger dacht dat er leven was op andere planeten, werd je voor gek verklaard. Ik tenminste wel. En als je tegenwoordig zegt dat dat niet bestaat, dan word je voor gek verklaard. Natuurlijk is er leven ergens in het heelal. We moeten het alleen nog ontdekken. Wat een flauwekul is dat. Punt 1, ik geloof er niet in. Punt 2, ik geloof er wel in, want dat zijn die overheden en machten. Dat zijn die engelen, die komen straks op aarde hun opwachting maken. In het een of andere lichaam. Waarom ook niet? Toen in het verleden de duivel verscheen, had hij de gedaante van een slang. Maar als aardse gedaante kennen we niks beters of hogers dan een mens. En hij zal dus als mens verschijnen. En hij heet ook de mens, Anthropos, de mens der wetteloosheid. In 2 Thessalonicenzen 2. De wereld wordt er rijp voor gemaakt. Langs allerlei kanten. En straks komen die jongens. Ja. Goed. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Het had 2 hoornen des lams gelijk en het sprak als de draak. Het zag eruit als het lam, dat is de Messias. Maar hij sprak als de draak. En niet hoe hij eruit ziet, maar hoe hij spreekt, is doorslaggevend. Wij kennen ook vandaag heel wat mensen die wij beschouwen als charismatisch, als lieve aardige mensen die het allemaal goed bedoelen, maar die in de praktijk spreken als de draak. En die een boodschap hebben van de duivel. Die van vooral veel eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, want dan word je als God. En die figuur die in de toekomst komt, die komt gewoon vertellen, hij heeft veel gegeten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Hij heeft veel geleerd, veel ervaring opgedaan en hij is als God, hoger is er niet. En je herkent er de duivel in, maar ook deze figuur. Want het is dezelfde. Het is zo moeilijk, niet? Hij sprak als de draak, maar de draak is nou eenmaal die verleider der wereld, de leugenaar van den beginnen, die zich stelt boven God. En die straks op aarde verschijnt als een mens, en dat is de ultieme uitwerking van de leugen uit Romeinen 1, waarbij men de mens tot God heeft verklaard. En vraag het maar na bij de Maitreya, als u wil. Hij beweert, of hij laat beweren, dat hij de hoogst geëvolueerde mens is, want hij maakt nog gebruik van zogenaamde wetenschappelijke theorieën ook nog. Hij heeft de langste ontwikkeling achter de rug, de hoogst geëvolueerd. En als je vraagt, bestaat er een God, is het antwoord nee. Wat is dan het hoogste gezag, hoogst ontwikkelde leven in de hele wereld? Hij, de wereldleraar. Heeft een lange tijd doorgebracht op Sirius. Ik moet er altijd bij grijnzen. Sirius. Is hij niet verbrand daar? Maar goed, de hondster vind ik wel een toepasselijke naam trouwens. Nu we het toch over hebben. En die komt straks hier op aarde. Ik denk niet dat men dat niet zal geloven. Er lopen legio mensen rond. Het woordkeuze is niet voor niks. Er lopen legio mensen rond die dat geloven. Af en toe mailen ze me ook. En verwijten mij arrogantie en bedweterigheid. Maar ik heb een grondslag voor wat ik geloof, zij niet. Nou ja. Sprak als de draak, het is de draak. Het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid, dat wil zeggen in de aanwezigheid van hetzelfde. Zij zijn dus tijdgenoten, zij trekken samen op en ze oefenen samen dezelfde macht uit. Eén als de militaire, dan wel politieke machthebber, en de ander als de grote ideoloog erachter. En het maakt, dit tweede beest, maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. De ideoloog zorgt ervoor dat de mensheid zich onderwerpt aan deze Filistijn. Deze Amalekiet, of hoe die maar heet. Heb je dat? Dat ze het eerste beest aanbidden wiens dodelijke wonde genezen was. Dat wil zeggen, dat is het herstel dus van het Griekse Rijk. En het doet bovendien, die ideoloog, die hoogst ontwikkelde mens, dan wel gewoon de duivel zelf, doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Ik hou niet van speculatie, maar je kan er denk ik toch met gemak uit destilleren dat het hier gaat over de een of andere nieuwe energiebron. Lijkt mij. Vuur is van ouds, ook bij ons vandaag nog, dé energiebron bij uitstek. Als wij kracht willen hebben, energie nodig hebben, moeten we iets verbranden. Op welke wijze dan ook. Dat is inclusief atoomenergie, jazeker. Vernietiging van de materie. En die krachten gebruiken wij voor ons doel. Dat is toch zo? En vuur uit de hemel wil zeggen kracht uit de hemel. Op een of andere wijze. Je mag aannemen dat de duivel technieken kent die wij niet kennen nog. Nog. Praat met de wetenschappers mee. Nou ja. Ze zullen erachter komen. En hij verleidt degenen die op de aarde wonen. Maar u weet, de man die de gehele wereld verleidt is de duivel. Want er stond in 12 vers 9. Dat is net iets minder dan één bladzijde terug. Je weet wie het is. De duivel zelf. Hij verleidt degenen die op de aarde wonen. Door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn. Dat heet tekenen en wonderen der leugen in 2 Thessalonicenzen 2. Ik kan nooit nalaten meteen te zeggen, dus u bent gewaarschuwd voor degene die vragen naar tekenen en wonderen. Wij zouden niet vragen naar tekenen en wonderen onder het motto: zalig zij die niet zien en nochtans geloven. Wij zouden vragen naar het woord Gods. Toch? En de leiding van de Heer die ons in heel de waarheid zou leiden. En dus wat hij doet als u wilt. Je moet alleen dikwijls een boel rommel aan de kant gooien. Maar goed. Hij verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen en die aan hetzelfde te doen gegeven zijn. In de tegenwoordigheid van het beest. Samen dus, die twee beesten. Ze werken samen op. En de tekenen zijn om de mensheid te doen geloven in bovennatuurlijke, namelijk in goddelijke krachten. Want het domme is dat tekenen zijn, wonderen zijn die dingen die mensen niet begrijpen. En ze nemen op voorhand aan, als het hoger, van hoger komt dan zij zelf, dan moet het van God zijn. Nee, ik zal weer wat lelijk zeggen. Ik heb het nagevraagd aan broeder Ouweneel. En die zegt, als wij het niet begrijpen, die ervoor doorgeleerd hebben, dan is het van de duivel. Nou, kan het zijn dat hij dat inmiddels herroepen heeft. Ik ben niet helemaal op de hoogte. Maar, toe maar. Nee, dat is niet als grap bedoeld, maar ja. Toe maar. Hè. Maar het is dwaas. Je weet het niet. Maar wat ons gezegd is, is dat de tijd van tekenen en wonderen voorbij is. Dat wij de les van de tekenen hebben moeten leren. En zouden begrijpen waar die tekenen dan eigenlijk tekenen van zijn. En daarna leven niet bij tekenen, maar uit de vervulling daarvan. En als ik blind zou zijn, zou ik willen dat de Heer mijn ogen opende. Maar als ik moest kiezen, heb ik liever dat die ogen blind worden. Maar dat ik toch mag zien wat ik nu zie. En dat de geestelijke ogen geopend worden. En dat ik geestelijk opgericht zou worden, als zou ik met krukken door het leven moeten gaan. Daar zijn het namelijk tekenen van. Zoals voorzegd in het Oude Testament. Lichamelijke genezing als uitbeelding van geestelijke genezing. En als ik moet kiezen, weet ik waar ik voor kiezen moet. Dan zegt u, hij heeft makkelijk praten. En dan zeg ik, Godzijdank wel. Ja. Niettemin, hij verleidt degene die op de aarde wonen. En ik vestig uw aandacht op dat zogenaamde wonderen, zeker van genezing, voorkomen in alle culturen, in alle afgoderijen enzovoorts. En ze dus geen bewijs zijn van goddelijke activiteit. Is dat duidelijk genoeg? Oké. In ieder geval, de bedoeling is, daar staat er in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degene die op aarde wonen, dat zij het beest dat de wonden des zwaards had en wederlevende een beeld zouden maken. Er wordt dus een beeld opgericht, dat wil zeggen dat het gaat over religie. En hoewel het van doen heeft politiek en staatkunde, wat het allemaal mogen wezen, het heeft een religieuze inhoud, kern in de eerste plaats. En vandaar het beeld oprichten. Is dat beeld letterlijk? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat veel belangrijker nog is, het godsbeeld dat men zich vormt, of wat in de plaats komt van een Bijbels godsbeeld. Het is altijd zo geweest toen de Heer zei, gij zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken. Gaat dat maar niet om een afbeelding of een letterlijk beeldje dat je kunt boetseren of desnoods in de hoek kunt smijten. Het gaat om dat godsbeeld dat mensen zich vormen in hun gedachten en feitelijk in hun hart. En ik ken mensen die een godsbeeld erop nahouden dat ze aanduiden met de namen van de God van de Bijbel. En het is niet de God van de Bijbel. Het is iemand anders. Heb u dat? Gods beeld, oké, maar het gaat niet om dat beeld. Letterlijk, dat zal er zijn. Ik geloof het 100% zeker. Zo'n letterlijk beeld. Eerst in Jeruzalem en na de 70ste week in Babel en in alle grote steden, want dat meen ik te lezen in Daniël hoofdstuk 11. De God der sterkten. De God der vestingen. De God der grote steden is dat eigenlijk. De God Ma'uzim zal geëerd worden. Maar die God is het, en voor zover een locatie genoemd wordt in de Bijbel specifiek, is het primair Jeruzalem, in de Joodse stad, in Jeruzalem, in de heilige plaats staat er El Quds. Het is de Arabische naam eigenlijk, de heilige plaats. Maar later, zo zonder meer, in Babel, net als in Daniël zelf. Kortom, dat ze een beeld zouden maken. En hetzelfde werd gegeven om het beeld van het beest een adem te geven, voor mijn part geest, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. Dat moet toch voor de duivel een koud kunstje zijn, om het beeld te laten buikspreken. Letterlijk, maar ik denk dat overdrachtelijk nog veel erger is. En dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En de Bijbel leert ons dat zowel in de 70ste week als ook uitdrukkelijk daarna gelovigen gedood, meer specifiek onthoofd zullen worden om de getuigenis die zij hebben. Er staat ook de gelovigen op aarde nog heel wat te wachten. Dus je kan maar beter nu tot geloof komen. Dan word je met die mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon, voordat die figuur op aarde zijn macht zal openbaren. Nee, die martelaren zullen uiteindelijk worden opgewekt. Openbaring 20 leert dat. En zullen de 1000 jaar het koninkrijk van Christus binnengaan. Maar goed, niettemin staat hen dus toch wel het een en ander te wachten aan vervolging. En daar gaat het naartoe in de wereld. Een steeds grotere vijandschap tegen ons soort mensen die zeer conservatief vasthouden aan de waarheid van het woord van God. Als van Gods wegen geïnspireerd en wij geloven erin, dat niet alleen, wij bestuderen het zelfs, want daarvoor zijn we hier vandaag ook. En ik vraag me af hoe lang dat nog kan, eerlijk gezegd. Dan ben ik serieus. Nou. Het maakt dat het aan allen, kleinen en groten en rijken en armen, wie het maar is, vrijen en dienstknechten, aan alle mensen dus een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. Wat dat voor een merkteken is. Ik denk niet dat dat er enigszins te doet, natuurlijk. Er zijn mensen die erover speculeren. Ze hebben in de loop van de tijd van alles bedacht. Maar het idee van een merkteken dat men bij een bepaalde religie zich aangesloten heeft, ja, dat is van alle eeuwen. Jazeker wel. Een herkenningsteken. Je mag het in sommige gelegenheden vandaag ook in Europa niet meer dragen. In ieder geval staat het ter discussie. Hè? Jawel, dat is zo. Nou goed. Maar in de toekomst zal er zo'n uitwendig teken zijn. Nee, denkt u maar aan het beginsel van de Jodenster. Of die stip van de Hindoes zijn dat, geloof ik. Verdiep me er niet in. Ja, en christenen dragen een kruis, maar vele niet-christenen ook, want die denken dat het een talisman is en dat het geluk brengt. We hebben geen idee waar het over gaat. Mij zegt het allemaal niks. Echt niet. Je weet er niet meer wat erachter steekt. Het is een en al verwarring, maar het idee van een herkenningsteken lijkt me duidelijk genoeg. Ja, en dat eventueel een chipje zou kunnen zijn, zo van ingebouwd, waardoor de deuren voor je open gaan en je bankrekening vooral, enzovoort. Ja, dat zou best wel kunnen, maar ik lees het zo conservatief mogelijk als een uitwendig herkenningsteken in elk geval. Daar valt ook weinig mee te frauderen, denk ik ook, overigens. Dat men, en wat erbij staat is dit, dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. En dat betekent dus dat als je niet je onderwerpt aan dat nieuwe rijk, dat antichristelijke rijk, en zeker bij die religie die daar de basis van is, en bij die satanische leer van de Maitreya, of wat er maar wezen mag, of van de iemand mag die, of wie het maar was, dan ben je uitgesloten van economisch verkeer. Heb u dat nou nooit? Dat u denkt, ja, ik heb geen toegang tot internet, maar ik kan ook niet bij mijn bankrekening. Hè? Geen geld. Kom in de winkel en wilt u chippen of knippen? Of wat was het ook weer? Weet ik veel, iets met kippen in elk geval. En ze, nee, ik zeg, nee, contant betalen. Dan kijken ze me aan. Ze zeggen, ja, met geld, dus wettig betaalmiddel. Oh. Ja, hebben ze soms nog nooit gezien, joh. Ik weet het niet. Er zijn instanties, zelfs winkels, waar je niet eens met contant geld meer terecht kunt, nu al. En waarom dat is? Ja, om betalingsverkeer van overheidswegen te kunnen controleren. Zo simpel is dat. Als de stekker eruit gaat, dan kan je dus niks meer. Mij breken de zenuwen wel eens uit, hoor. Ik vind het altijd angstig. Dan moet je, weet ik hoeveel codes intypen bij de Rabo op zo'n los apparaatje. Ik heb van de week een keer gedaan. Mensen, wat een gedoe, zeg. Nou ja, ik vind het echt erg. Maar daar gaat het wel naartoe. Een totale controle dus op iemands doen en laten. Met al wat er aan vast zit. Want er zit dan vast dat ze weten waar je geweest bent. Wat je uithangt. Wat je koopt. En dat weet nu al de hele wereld trouwens. Eigenlijk. Hè? U bent waarschijnlijk, want u hebt ooit dit gedaan. Dus u bent geïnteresseerd in dat. En dan krijg je een aanbieding. Dat gedoe allemaal, weet u wel. Kijk, die controle die gaat dus steeds verder. En dat staat hier ook. Je moet er niet. En dat is binnen enige tientallen jaren, zuster. Ja, dat moet met gemak kunnen allemaal. En er wordt hard aan gewerkt. Ja. En daar sta je dan. Niks, dan kun je niks meer. En dat is de bedoeling van het systeem. Hè? Totale controle over de mens. Daar is de duivel op uit. Voor God spelen. Met totale controle over de mens. Onze God van de Bijbel is een God die ons geroepen heeft tot vrijheid. Maar al die andere goden eisen, stellen eisen, per definitie, zal, die eisen stelt, welke religie het ook is. En ze nemen steeds meer en nemen een mens gevangen. Dus de geschiedenis van de mensheid in het algemeen en zelfs die van Israël. Ik ga er nou niet over spreken, uiteraard, hè. Maar goed, het is een teken op een of andere wijze. Een teken waarin deze figuur in is te herkennen. En aangezien er staat in vers 18... die het verstand heeft, reken het getal van het beest, want het is een getal eens mensen. En het teken is een getal, zegt vers 17. En aangezien er staat zijn getal is 666... weten wij dat het gewicht van het verhaal dus komt te liggen niet eens op het momedanisme, maar op het boeddhisme. Daaruit komt de naam voort, namelijk Maitreya. Maar het is inmiddels 16 jaar geleden of zo dat we op een dag als deze daarover gesproken hebben. En hoe je dat ook draait, ik heb het zo oprecht mogelijk gedaan. Hoe schrijf je Maitreya met de letters van de Bijbel en welke getalswaarde levert dat op? En dat is netjes 666. Opnamen van die dag zijn nog gewoon verkrijgbaar. En er is ook een boekje van, geloof ik ook. Dat weet ik allemaal niet precies. Kunnen jullie dat narekenen? Maitreya. De lieflijke schijnt het te betekenen. Maar hou je vast, het is de Christus, zal ik maar zeggen, van het boeddhisme. Maar hij wordt beschouwd als identiek met de macht die van de, in ieder geval van de Sjiïtische moslims. Die figuur komt er dus aan. Ja. En dat teken is het met een getalswaarde 666. Voor de goede orde, de 6 is niet het getal van de antichrist, de 6 is het getal van Christus. En de antichrist steelt het. 6 is het getal van de mens. Staat er ook bij. Getal van een mens. Een menselijk getal. Maar dat is wat zwak. Het is het getal van de mens. Heel de Bijbel door. En daarom specifiek van die ene mens. Van Christus zelf. En mocht u het in uw hoofd halen om 666 op te zoeken in de Bijbel. Komt u nog op twee plaatsen, meen ik. In het Oude Testament. En daar heet het. Dat het inkomen in goud van Salomo, misschien zit ik ernaar, maar dat kunt u zelf controleren, dat doet er niet toe. Dat het inkomen van Salomo jaarlijks aan goud was 666 talenten goud. Dat wil zeggen, het wordt geassocieerd met Salomo, de zoon van David, die in zichzelf een type is van Christus, de zoon van David. Afgezien daarvan, de mens is om een heleboel redenen en 6. En het wordt meteen geïllustreerd in Genesis 1 met de schepping van de mens op de zesde dag. En Christus is de zoon des mensen, de hoogste onder de mensen. De hoogst geplaatste mens in de hemel aan de rechterhand Gods. En de duivel is degene die uit de hemel geduveld wordt. Toch, dat woord moet ik onthouden. Ik weet nooit een goed woord. Geduveld. Hij wordt uit de hemel geduveld. Om zo te zeggen, en beschouwt zich sindsdien als de hoogst geplaatste mens. Maar hij zit ernaast. Maar hij maakt het de mensheid wijs. Totdat de hoogst geplaatste mens zelf hem zal verslaan ten onderbrengen. Welke de Heere zelf zal verdoen door de adem zijns monds. Het mag dan zijn dat dit beeld een adem heeft en spreekt. De Bijbel zegt, de Heer zelf zal hem verdoen door de adem zijns monds. Dat is 2 Thessalonicenzen 2. Waar dat staat. Hij zal namelijk spreken en zijn woord zal blijven in de eeuwigheid. Hebben jullie tot zover? Dan moet ik van hieruit toch heus nog naar Openbaring 17. Even naar dat laatste visioen. In de praktijk mag het geen enkel probleem opleveren als je Daniel 2, Daniel 4, Daniel 7, 8, 11 gehad hebt. En daarna Openbaring 12 en 13. Dan mag Openbaring 17 geen probleem opleveren. Dus de laatste twee kolommen op dat velletje met het schema erop, hè, van die wereldrijken. Op de boekentafel, ja. Daar staat in Openbaring 17... dat tot Johannes gezegd wordt halverwege vers 1... Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Dat mag hier al helemaal geen probleem meer zijn, al wordt het nog uitgelegd. Want er staat een bladzijde verder in mijn Bijbel... De wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, vers 15... zijn volken en scharen en natiën en tongen, die wateren... waar ook die vier dieren uit voortkwamen en dat ene beest vervolgens uit Openbaring 13, de volkeren. En die hoer die op de vele wateren zit, is dus degene die die wateren beheerst, bevaart, dan wel bestuurt. En dat is gewoon de stad Babel, met alles wat daar aanhangt, uiteraard. Zowel letterlijk als overdrachtelijk. Gauw terug naar vers 2. De hoer met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aardebewoners zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest, en ik zag een vrouw, zittende op vele wateren. Maar dat staat in vers 1. In vers 3 staat, zittende op een scharlakenrood beest. Nou, die kennen we uit hoofdstuk 12. De rode draak. Ja. En zij zitten maar niet op. Wie op een beest zit, wordt geacht dat beest te besturen. In beweging te krijgen en bovendien ook richting eraan te geven. Daar vind je dus de functie van Babel als hoofdstad van de wereld. Het zal duidelijk zijn dat de duivel zelf dus in Jesaja 14 beschreven wordt als de koning van Babel. Bovendien een beest dat vol was van namen der lastering en had 7 hoofden en 10 hoornen. Dus het komt inderdaad overeen met de draak uit hoofdstuk 12. En de vrouw, Babel, was bekleed met purper en scharlaken. Weet u welke kleur ontbreekt? Hemelsblauw. De reeks is, Bijbelse reeks is, hemelsblauw, purper en scharlaken. Hemelsblauw is de kleur van de hemel, scharlaken rood namelijk is de kleur van de aarde en meer in het bijzonder van de mens, die trouwens onder de naam Adam door het leven gaat en Adam betekent rood. Gewoon rood, net als Edom, Adam. Rood is de kleur van de mens, ja. En van de aarde, van Adama, dat is de aardbodem, waaruit overigens Adam geformeerd werd. Dus je hebt hemelsblauw en scharlaken, dat is hemel en aarde. En purper, ook buiten de Bijbel overigens, wordt beschouwd als de kleur van de middelaar of van de priester tussen hemel en aarde en daarmee tussen God en de mens. Heb je die? Dus je vindt hier mens. Je vindt hier ook iets hogers dan de mens, maar hemelse niet. Nou, dat is wat het is, hè? Dat rijk. En versierd met goud en kostelijk gesteente en palen, en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid hare roerenij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, duidend op de tegenwoordige positie van Babel en dat Babylonische Rijk, het antichristelijke Rijk zoals het nu is, verborgen namelijk. Men lezen 2 Thessalonicenzen 2, waar staat over de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de verborgenheid der ongerechtigen wordt reeds gewrocht, maar er zal te zijner tijd geopenbaard worden. Dus je hebt hier het verborgen koninkrijk van de duivel, naast gelijktijdig met het verborgen koninkrijk van Christus, waarvan wij deel uitmaken. En in de toekomst vind je beide verborgen koninkrijken geopenbaard, naast elkaar op aarde. Zoals het koninkrijk van Christus verborgen is en geopenbaard zal worden in de wederkomst van Christus, zo is het rijk van Satan, van Babel, verborgen en het zal in de toekomst in dezelfde tijd geopenbaard worden. En daarna wordt de strijd beëindigd uiteraard. Hè? Dus het heet eerst verborgenheid en daarna heet het het grote Babylon. Babylon is Grieks voor Babel uit het Hebreeuws. Het is gewoon hetzelfde. De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dat wil zeggen de oorsprong van de volkeren, maar daarmee ook de oorsprong van alle goden of afgoden der volkeren. En wat je in Genesis leest is dat de mensheid eerst verzameld wordt rondom Babel en van Gods wegen wordt verdeeld. Dat is het begin van de geschiedenis der volkeren en taal. En het eindigt met dat de volkeren om Babel weer verenigd worden. En dan weer zal de Heer zich mee bemoeien en dan definitief een oordeel brengen. Om vervolgens de volkeren te verenigen, niet om Babel, maar om Jeruzalem. Waarbij van Jeruzalem de wet zal uitgaan en Jeruzalem de stad is des groten konings, dan wel de stad waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Psalmen zijn dat, hè, waar ik citeer. Ja. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen. Inderdaad, gelovigen zouden gedood worden in die dagen. En van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Want men zou zich verwonderen achter dat beest, dat herstelde rijk met Babel als hoofdstad. Het zijn gewoon trefwoorden die ons terugverwijzen in elk geval naar Openbaring 12. En daarna staat er, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid, nog een keer verborgenheid, der vrouw en van het beest dat haar draagt. Het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Het beest dat gij gezien hebt was... Nou ja, het bevestigt wat we al weten. Het Griekse Rijk. In theorie kan het een van de anderen zijn, maar op grond van Daniel 8 kan het niet. Het Griekse Rijk. Dat was ook inderdaad, was al verdwenen in de dagen van Johannes. Het was en is niet, want wat er is in de dagen van Johannes is het Romeinse Rijk. Maar het zou opkomen uit de afgrond, dat kan ook uit de aarde zijn, maar het kan ook uit de zee zijn. Het afgrond wordt gebruikt voor onder de zee, maar ook onder de aarde. Onder het oppervlak namelijk. Hè? Ja. En het zal ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, maar die lazen wel in Openbaring 12, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, zien dat beest dat was en niet is, hoewel het is. Dat wil zeggen, dit vers is grotendeels ontleend aan enerzijds Openbaring 12 en anderzijds Openbaring 13. En wat betreft het was en het is niet, hoewel het is, in het algemeen wordt het geïnterpreteerd als het was, Griekse Rijk, of iets anders. Het is niet, dat is het Romeinse Rijk, maar dat is niet. Hoewel het is, wordt dan gewoonlijk vertaald met, maar ik ben niet voldoende geschoold in het Grieks om daar commentaar op te leveren, dat men het ook vertalen kan met hoewel het zijn zal, later. Maar hoewel het is, heb ik ook geen problemen mee, want het is verborgen nu. En ook niet onder de naam Babel. Maar in de toekomst wordt het openbaar en dan wel degelijk onder de naam Babylon. Vandaar, nu draagt het de term verborgenheid, maar in de toekomst heet het gewoon Babel of Babylon. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 hoofden zijn 7 bergen, op welke de vrouw zit. Ja, daar is ook niks moeilijks aan, want bergen... Dit is bladzijde 1191, mensen. Bergen in de Bijbel zijn een beeld van koninkrijken. Dat wat zich verheft. Dat wat hoog is. Vandaar dat bergen vernederd zullen worden of vlak gemaakt zullen worden. Zegt de Bijbel. Dat mag niet moeilijk zijn. Of het letterlijke bergen zijn, ja, dat gaat niet lukken, want Babel is niet op 7 bergen gebouwd. En wat dan nog? Van Jeruzalem heeft men gezegd, maar ik ben wel eens een paar keer in Jeruzalem geweest, er zijn geen 7 bergen. Dan zegt men Rome, ja, het is dat je het weet en dat het in dichterlijke oude literatuur zo genoemd wordt, anders wist je het ook niet. En wat dan nog? Het zijn gewoon die 7 wereldrijken achter elkaar. Want een berg is een koninkrijk. En zoek u het woord berg in uw Bijbel maar op. En vindt u het dan niet, dan zoekt u het woord koninkrijk op. En u vindt het gegarandeerd. Dat is echt waar. Er zal nog een berg in zee geworpen worden trouwens. En het is een koninkrijk. Van Babel. Maar vooruit. Je komt hem tegen. Echt. Het zijn ook 7 koningen. Het zijn 7 bergen. En het zijn ook 7 koningen. Daar is alles mee gezegd natuurlijk. Waarbij koningen staat voor koninkrijk. Want als je een koning hebt, heb je een koninkrijk. En andersom. 5 zijn gevallen. Tel ze maar mee. 5 zijn gevallen. Weet je nog dat hoofd? Dodelijke wond. Genezen. gaat over de eerste vijf. En de vijfde is inderdaad het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Vijf zijn gevallen. De een is, dat is het Romeinse Rijk. En de ander, dat is die tien statenbond, van die tien horen dan wel die tien tenen, is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig blijven, korte tijd, de tien statenbond. En dan meteen, en het beest dat was en niet is, die is ook de achtste. Van de vijfde, was er niet is, ga je over naar de achtste. Dat, die begint later dan de tien statenbond. Het is namelijk de hoorn die opkomt, Daniel 7, tussen de tien hoornen. Hij komt later. Maar hij onderwerpt de tien aan zich. Hoe doet er niet toe, maar het eindresultaat dat die tien rijken zich onderwerpen aan die ene machthebber. Moeilijke macht het toch niet zijn. En dan ontstaat een rijk, een groot rijk. Inderdaad, in het Midden-Oosten, in de Arabische wereld. Die is ook de achtste. En hij is uit de zeven, uit de voorgaande reeks dus. Het logische vervolg erop. En hij gaat ten verderven. Hij gaat ten verderven. En dat is dus die grote, die achtste, dus die grote hoorn. Uit Daniel 7 en uit Daniel 8 en zo verder. En dan nog een keer. De tien hoornen die gij gezien hebt zijn tien koningen naast elkaar, tien rijken gelijktijdig, zoals de tien tenen ook uit Daniel 2, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen gelijktijdig met, op 1 uur, gelijktijdig met in dezelfde tijd als het beest. Dat wisten we ook al. Want in Daniel 2 is het laatste van dat rijk 10 tenen en daarop valt de steen. Dus die 10 rijken bestaan tot het eind aan toe. In Daniel 7 komt tussen de 10 hoornen nog een andere op. Die zich verheft boven de 10. Die komt dus later. Maar die 10 blijven dus wel. Alle 10, niet maar 7 omdat er 3 uitgeworpen werden. Alle 10 blijven tot het einde en ze zijn ondergeschikt aan 1 opperheerser. Een Arabische keizer, zeg maar. Boven al die koningen. Een opperkoning. Ja. Een koning der koningen. Maar dat is een titel van Christus. Maar het laat zich raden dat de antichrist zich daar meester van maakt. En wat betreft macht ontvangen, dat slaat niet maar op het moment van kroning of de aanvang van die macht. De Bijbel zegt dat als men macht heeft, ontvangt men die elke dag voor zolang als het duurt. Dat is de Bijbelse gedachtegang daarover. Men ontvangt macht van dag in dag uit. Zolang men gehoorzaamt, heeft men macht. En als iedereen zegt, me zolen, dat is hetzelfde als mijn tante, of Amahula, voor degenen die vreemde talen spreken onder u. Er zijn 60 uitdrukkingen van in het Nederlands, dat heb ik geleerd van Godfried Bomans. Ik heb ze ook op een rijtje van hem gekregen, dat vind ik wel aardig. Maar als men zegt, ja, worst, dat is er één van, dan heeft men geen macht meer. Zo simpel is dat. Dus zolang men het heeft, ontvangt men het. En daar gaat het hier over. Zij hebben macht, zij oefenen de macht zolang zij die ontvangen, maar het is gelijktijdig met die ene. En welk beest van de twee dit is, doet er niet toe, het zijn ze allebei namelijk. En ze vormen in de praktijk 1 eenheid, 1 hoorn met 1 mond, dan wel 1 beest met 1 mond. In Daniel heet het 1 hoorn met die een mond had, weet u nog? Grote dingen sprekende. Daniel 7. Ze hebben enerlei mening, 13, vers 13. Deze hebben enerlei mening, maar mening staat niet voor opvatting of iets dergelijks. Het woord mening van oudsher in Alt-Nederlands heeft de betekenis van bedoeling. Dat wil zeggen, men richt zich op een bepaalde richting. Men is enerlei mening. Dus maar niet opvatting, maar het is richting, doelstelling is men toegedaan. En zij zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven. De 10 geven hun macht over aan die ene. En deze gezamenlijk zullen tegen het lam krijgen, maar dat komt overeen met de steen zonder handen afgehouden. Dat is hetzelfde als het lam staande als geslacht. Je weet niet waar hij vandaan komt. God heeft hem verwekt. Daar staat er trouwens ook. God zal in die dagen, zal de Heer des Hemels een koninkrijk verwekken. Dat is commentaar in Daniël 2 op die grote steen zonder handen losgemaakt uit Daniël 2. En in het Nieuwe Testament, in de Openbaring, heet het gewoon het lam. Staande als geslacht. Hij had dood moeten zijn, maar is niet dood. God heeft hem opgewekt. Hebt u het nog? En je vindt hem op de troon. In het begin van dit boek. In Daniël 4 en 5. Deze zullen het tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het is een Here, of hij is Heer der Heren en Koning der Koningen. En die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen, die horen bij hem dus, hè? Waar het op slaat? Op Israël, dat is te bewijzen, maar je zou eerder moeten denken aan de gemeente die zijn lichaam is. Aan ons dus. Dat Israël erin betrokken zal zijn in de toekomst, in een aardspositie, dat is ongetwijfeld ook zo. Meer wil ik er niet over zeggen, maar het Oude Testament spreekt inderdaad over legers van de Messias, om zo te zeggen, en die zijn niet te plaatsen, tenzij dan dat het slaat op de gemeente als dat hemelse volk. Ja. Maar goed, dat zijn verborgen uitspraken. Vervolgens, hij zei tot mij, de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natie en tongen. En de 10 hoornen die gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Dat wil zeggen dat er in de loop van de tijd een opstand toch uitbreekt op een of andere wijze. Dat is door de ontwikkeling van het Rijk van Christus. En de prediking van het evangelie door 144.000 verzegelden uit alle stammen van Israël. En dat heeft tot gevolg de verspreiding van het evangelie en een toename van een onderwerping aan de Heer Jezus Christus. Niet alleen in Israël, maar ook in Ismaël. Niet alleen in Jacob, maar ook in Esau en onder alle volkeren. En het heeft uiteindelijk tot gevolg de ondergang van dit rijk. En het laatste bolwerk van het rijk is inderdaad de hoofdstad Babel. En Babel zou met vuur verbrand worden. Er staat een verwijzing bij naar Openbaring 18 vers 8. Ik geloof het meteen, maar het zijn termen die ontleend zijn sowieso aan Jeremia 50 en 51. Had ik u al gezegd. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen. En dat ze enerlei mening doen, dat is de mening of bedoeling aan de andere kant. Bij het andere volk. En bij die andere meester, die andere hoofdstad en die andere koning der koningen. Heb je dat nog? Het is David tegen de Filistijnen en die glanzende, getranslitereerd tot Goliath, maar het is ons woord glans. Goliath is ons woord glans. Die glanzende zal teniet gedaan worden door een steentje. Zonder handen, afgehouden is een groot woord. Uit de beek van mijn part, waar vandaan dan ook. En die steen, maar dat is Christus en zijn rijk natuurlijk, die zal de tegenstander teniet doen. En omdat die symboliek van Goliath zo'n duidelijke is, geloof ik dus inderdaad dat die figuur, althans het eerste beest uit Openbaring 13, dus niet alleen een Ismaëliet, Edomiet, Amalekiet, Agagiet, Hamaniet is, maar ook een Filistijn. Een Palestijn dus. Ik heb vroeger gedacht, die moeten uit de Palestijnse beweging voortkomen, Arafat of zo, toen nog. Tegenwoordig denk ik, ik heb een fout gemaakt, want de Palestijnen, naar Bijbelse maatstaven en naar historische maatstaven in onze dagen, dat is niet dat clubje, dat is Jordanië. Dat is een Palestijnse staat. Gek dat je er soms niet aan denkt, hoewel je dat weet, maar dat is gewoon zo. En die hebben een koningshuis. Dat is het Hashemitische koningshuis van Jordanië. Dat geacht wordt af te stammen van Mohammed. Sorry. Maar het is zo. Ja, of het waar is, weet ik niet. En ze worden geacht de beschermers te zijn officieel van de islam. Dus ja, niet dat ik iets verwacht. Ik verwacht helemaal niks. Ik verwacht vervulling van Bijbelse profetieën. En als ik over de grens van de speculatie heen ga, liever niet. Maar als ik er overheen ga, denk ik, ja, dan lijkt het me toch zo te zien dat het iemand moet zijn uit dat koningshuis. Ja, er lopen er genoeg rond, hoor. Maak u geen zorgen. Er lopen er genoeg. Veel. Het is ook moeilijk om daar orde in te krijgen, denk ik wel eens. En ik ben er helemaal niet op uit. Het maakt me ook verder niks uit. Wat uitmaakt, is dat al die lijnen en namen uit de Bijbel bijeenkomen in uiteindelijk één figuur. En als u zegt, het is wat ingewikkeld, dan zeg ik, waarom nou? Er lopen zoveel lijnen in de Bijbel en namen in de Bijbel. En al die lijnen met al die namen komen uit bij één figuur en dat is Christus Jezus. Al die beloften, op vele plaatsen gedaan en aan verschillende mensen. Met een verschillende inhoud dikwijls ook. Al die beloften komen samen in de persoon van Jezus van Nazareth. Zoon van Adam, erfgenaam van Adam, vertegenwoordiger van heel de mensheid. Zoon van Abraham, en hoewel die wat moeilijk is, moet ik dan toch zeggen. En dus hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Met een hoge priesterschap dat ouder is dan dat van Levi, leert mijn Bijbel. Met een onvergankelijk priesterschap naar de kracht des onvergankelijke levens. En dus weer als vertegenwoordiger van de mensheid en uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die voor de mens te doen zijn. En het Nieuwe Testament begint daarmee, de eerste zin. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham. En dan, en van David. En hij is de erfgenaam van de beloften die God aan David gedaan heeft. Die wortelen in Genesis 49. Dat is 400-500 jaar, misschien nog langer. Langer denk ik nog. Voor David. De belofte namelijk over een troon die gegeven wordt aan Israël. Als eerstgeborene onder de volkeren. En dus als boven de volkeren. Maar binnen Israël aan de stam van Juda. Het heeft eeuwen geduurd voor het gerealiseerd werd in Jeruzalem althans. Dat was pas bij de troonsbestijging van David, toen alle stammen van Israël hem tot koning zalfden. Dat was voor de derde keer overigens dat hij gezalfd werd, die arme man, maar goed. En toen deed de Heer een belofte aan hem. David veroverde Jebus en maakte het tot Jeruzalem. Daar begint de geschiedenis van Jeruzalem, de stad van de grote koning, de Messiaanse stad. En God deed een belofte aan hem dat de troon van David niet zou wijken. Het wordt uiteindelijk vervuld, want het is een lijn die de geschiedenis doorloopt, maar hij komt uiteindelijk terecht bij degene aan wie God beloofd had die kroon te zullen geven, met dank aan Ezechiël 21, wat letterlijk zo staat, dat is de Heer Jezus Christus, de erfgenaam van David en dus koning der koningen. Allemaal verschillende lijnen. En los daarvan, God had eeuwig leven beloofd in het Oude Testament. Maar de eerste die het ontving, zei Petrus op de Pinksterdag, was de Heer Jezus Christus. God wekte hem op. En voor zover er eeuwig leven dan wel Heilige Geest is, want dat is hetzelfde, ontvangen wij het uit en van hem. Want uit zijn binnenste, Jesaja 12, uit zijn binnenste zouden stromen van levend water komen. Enzovoorts, welke beloften Gods er ook zijn, de Bijbel zegt ze zijn in Christus ja en amen. En zo lopen er heel wat lijnen door de Bijbel heen. En God werkt ze uit en hij doet dat niet voor niks. Dat is om zijn plan zeker te maken, met een anglicisme, excuus. Maar om zijn plan uit te werken, ondanks de ongehoorzaamheid van de mens, ondanks de hardnekkigheid van de mens enzovoorts. En tegelijkertijd in de loop van de geschiedenis demonstreert hij zijn hoedanigheden, wie hij is. Hij vormt zichzelf, namelijk in beeld, een godsbeeld en hij stelt het ons voor. Maak er niet zelf een. God zelf drukt zich uit. In zijn beeld, dat is Christus. De zoon van God. De zoon van Adam. De zoon van Abraham. En de zoon van David. Om eens de belangrijkste titels te noemen. En daar gaat het naartoe. En de machtsstrijd die er is, is een machtsstrijd tussen God zelf en de duivel. God is een abstractie. We spreken over de Godheid, de onzienlijke God, de onkenbare God. En de duivel zelf is waarschijnlijk precies zo'n abstractie. Ik zeg waarschijnlijk, maar dat bedoel ik, dat is hij. Maar beiden drukken zich uit in een persoonlijkheid, in een persoon. Beiden nemen in hun werk, in hun activiteit, gestalte aan. En aan de ene kant hebben we de gestalte van de Heer Jezus Christus, verwekt uit de mens. En daarom erfgenaam van Adam. En aan de andere kant hebben we die figuur die als engel uit de hemel geduveld wordt. En hier op aarde zich als hoogstaand, hoogst ontwikkeld mens voordoet. En voor God wil de mens niet buigen, maar voor een hoogstaand mens wel. Want de leugen is dat men God vervangen heeft. God heeft weggeredeneerd, gefilosofeerd, getheologiseerd. En hem vervangen heeft voor de mens. En om het op orde te krijgen is het maar nodig dat er één mens hier verschijnt en zegt, ik ga het regelen. En hij gaat het doen. Alleen er blijkt niemand anders te zijn dan de duivel zelf. En daar gaat de wereld naartoe. Te denken dat er nog een of andere opwekking komt, of herleving van het christendom, of verspreiding op bijzondere wijze van het evangelie, vergeet het maar rustig. Het houdt op. En als er nog een handjevol over is, nou ja, voordat Sodom verwoest gaat worden, om zo te zeggen, haalt God Lot eruit. En straks verdwijnt dat handjevol, dat zijn wij dus. En dat is om de weg vrij te maken voor het oordeel Gods. Want de grote verdrukking is niet iets wat de duivel over de aarde brengt. Het is een oordeel Gods over de aarde. En u en ik horen daar niet in thuis. Wij hebben het oordeel achter de rug. Het oordeel over ons is geweest aan het kruis van Golgotha. En wij zijn ervan bevrijd. Men leest Johannes 3. En daarom worden we eerst weggehaald. En sterker nog, wij hebben een functie aan de andere kant. In het oordeel over de tegenstander. De tegenstander met wie wij ons leven lang strijd hebben te voeren. Niet omdat we het zoeken, maar het is nu helemaal zo. En hij zoekt het. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Er komt niet een antichrist, dat is zo. Maar vandaag zijn er antichristen. Die de macht over onze levens willen hebben, ons los willen maken van God zelf, van de Heer zelf en zijn woord. En wij hebben te strijden dus niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Tegen de God deze eeuw, is de Efezebrief waar het al onder staat. En ter gelegenheid van de opname van de gemeente wordt die strijd beslecht. Dat is het einde van het verhaal. En dan wordt onze tegenstander uit de hemel op aarde geworpen en nedergeworpen. Wat er daarna gebeurt, is dat hij probeert zijn macht te vestigen, eerst op lieflijke manier, met een verbond zelfs met de Joodse staat. Dat is de eerste helft van de 70ste week. De opname van de gemeente gaat daar dus aan vooraf. Om nog een heleboel redenen meer trouwens, maar dat is nou mijn onderwerp niet. Maar daarna breekt de hel los. Eist hij aanbidding. En streeft hij alsnog naar erkenning als God zelf. En dan laat het zich aanleunen. Vraag mij niet een dergelijke houding te verklaren. Ik weet het niet en ik wil het graag zo houden. Hoogmoed heb ik nooit begrepen. Ambitie heb ik ook nooit begrepen. Echt niet. Ik zie het nut er niet van in. Het kost zoveel moeite en tijd en strijd en je bereikt er nooit wat mee. Het zijn altijd anderen die beter zijn dan jij. Schiet niet op. Wat ons als gelovigen betreft gaat het erom dat wij gehoorzaam zouden zijn als dienstknechten aan de Heer en zijn woord. En zouden vertrouwen op de kracht die hij verleent in de strijd met de tegenstander. En dat geeft hij ons. Want de Bijbel zegt dat we weliswaar te strijden hebben, maar dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. En dat God ons voorziet van een wapenrusting, waardoor wij alle vurige pijlen van de boze zullen kunnen doven. Er staat niet dat het niet, dat het betekent dat wij nooit het marteldood zullen sterven, hoor. Dat staat er niet. Maar wij kijken over de opstanding heen en over de opname van de gemeente heen. Wij zien uit naar niet maar het loon, hoewel dat ook, hoor, echt wel. Loon, kroon, erfenis dat we zouden ontvangen, heerlijkheid. Maar in het bijzonder naar de openbaring van de heerlijkheid van Christus zelf. Dat eindelijk in deze wereld, indien niet goedschiks dan kwaadschiks, de waarheid zal wonen en de aarde zal vol zijn van kennis des Heren. Daar zien wij maar uit. Nu nog zijn wij een handjevol mensen. En we worden niet meer, hoor. Echt niet. We worden steeds minder in aantal. Maar maak u zich niet bezorgd. We zijn in zijn hand. Hij neemt ons weg. En als het zover is, zijn we de eersten die betrokken zullen worden in de openbaring. En vergis u niet, waar de wereld op wacht, is in werkelijkheid Gods werk met de wereld. Wacht op de openbaring van ons als zonen Gods. Wij zijn daarmee niet onderweg naar de opname van de gemeente. Wij zijn onderweg naar de wederkomst van Christus met de gemeente. Dat is onze levende hoop. Niet dat we hier weggaan, maar dat we met hem zullen wederkomen om die verrekte duivel moorden te leren. Ik meen het uit de grond van mijn hart.